Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 79 en daarvan het vierde vers. 79 vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze heuveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt in het vierde van Psalm 79. Zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 57 tot en met 80. Men noemde u Lucas 1, vanaf vers 57 stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen van Psalm 26 en daarvan het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 1 vanaf vers 57. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de 8e dag kwamen om het kindeke te besnijden. En noemden het Zacharias, naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeide tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over alle die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En alle die het hoorden namen het ter harte zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd, zei de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijne volken. En hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van al van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onze levens. En gij kinderke zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunne zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël.
Zingen de voortzetting, gemeente, van Psalm 68 en daarvan de versen 6 en 14. Psalm 68, vers 6. De koningen, hoe zegeducht, zijn met hun heren weggevlucht. Ze vloden voor uw ogen. En ook het 14e, uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. De versen 6 en 14 van Psalm 68. Het zal worden gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de deurcollecte is bestemd voor de theologische school, die ook van harte in milddadigheid aanbevelen. De Heere zegenen u en uw gaven. Gemeente, de woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan, vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Lucas 1 en daarvan het 68ste vers. Lucas 1, vers 68. Dan lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. God bezoekt zijn volk. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de tijd van dit bezoek. Dan aan de hand van de woorden, want hij heeft bezocht. In de tweede plaats staan we stil bij de zaligheid door dit bezoek. Hij heeft verlossing teweeg gebracht, zijn volk. En in de derde plaats letten we ook op het grote verheerlijkende van dit bezoek. Geloofd, zei de Heere, de God Israëls. Dus God bezoekt zijn volk, de tijd van dit bezoek, de zaligheid door dit bezoek en het grote verheerlijkende van dit bezoek. De mond van Zacharias was 9 maanden gesloten. Hij kon niet spreken. Vanwege zijn ongeloof. Moet je dat eens voorstellen, jongens en meisjes, dat je 9 maanden niet kunt praten. Het is al moeilijk genoeg als je 1,5 uur in de kerk je mond moet houden. En alleen maar niet mag openen om mee te zingen. Maar 9 maanden niet kunnen praten, dat is wat geweest voor deze man. Was toen hij daadwerkelijk ging geloven dat de Heere zijn woord waar maakte, toen werd zijn mond geopend. Het geloof dat uitkwam in de naamgeving van Johannes, van dat kind dat Elisabeth heeft gebaard. Toen werd zijn mond geopend en die ging die God loven. En ging die God prijzen. Te midden van de omwonenden en van zijn familie zal hij zeker gesproken hebben van de grote daden van de Heere. Zal hij verteld hebben wat er daar in de tempel is gebeurd. Hoe hij daar een ontmoeting heeft gehad met die engel. Maar ook hoe hij die engel niet heeft geloofd. De boodschap van die engel. Maar nu, vervuld met de Heilige Geest, gaat hij spreken van de lof des Heren. En ook van het doel waartoe Johannes kwam in de wereld, geboren moest worden, maar ook van het doel waarvoor Christus geboren moest worden en zou komen in deze wereld verloren in zonden en in schuld. God gedacht immers aan zijn verbond. En God zou die zaligmaker zenden. En hij heeft hem gezonden. Wij staan achter de heilsfeiten. Maar Johannes die zou heen gaan om de weg voor deze zaligmaker te bereiden. En de oorzaak van dat alles lag niet in het volk van Israël, het volk van de Joden. Maar daar heeft Zacharias ook in rijke mate van gezongen. Die innerlijke bewegingen van de barmhartigheid Gods, waarmee hij om ons heeft bezocht met de opgang uit de hoogte. Om te verschijnen aan een volk verloren in zonde en in schuld. Een volk gezeten in de duisternis, om die te brengen tot het licht. En hun voeten te richten op de weg van de vrede. Zacharias vinden we hier vervuld met de Heilige Geest, kunnen we lezen in het voorgaande vers. Zoals ook iemand van Elisabeth werd getuigd, kunnen we lezen in vers 41. Elisabeth, zijn vrouw, werd ook vervuld met de Heilige Geest. Dat wil dus zeggen dat Zacharias hier niet zijn eigen woorden spreekt, maar dat hij de woorden van God spreekt. En dat hij maar heeft na te zeggen wat de Heere in zijn hart geeft om te spreken. Heer, ligt als het ware de woorden in zijn monden, in zijn hart. En wat is dan de boodschap van Zacharias? Wel, dat is eigenlijk het antwoord op de vraag die daar in het bergland van Judea werd gesteld. Wat zal tot dit kindeke wezen? En dan mag Zacharias ook doorgeven de opdracht die er is voor Johannes. Zoals we dat kunnen lezen in vers 71. Namelijk een verlossing van onze vijanden. Dat moet hij gaan verkondigen. En vers 76 in de zondige kindeke. Zodat een profeet is allerhoogste genaamd worden. En gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. God bezoekt zijn volk. Het woordje bezoeken, dat kan verschillende betekenissen hebben. Het kan betekenen dat de Heer zijn toorn met ons bezoekt, met zijn toren, met zijn gramschap. Ik kom er straks nog even op terug. Of dat de Heer bezoekt met zijn genade, met zijn verlossing, met zijn goede tierenheden. En hier spreekt Zacharias over hij heeft bezocht, terwijl alleen Johannes nog maar geboren was, maar Christus nog geboren moest worden. Hier spreekt Zacharias in profetisch perspectief van de dingen alsof ze reeds gebeurd waren. Hij heeft bezocht en hij heeft verlossing teweeg gebracht. Zie, als het ware in dat begin ziet Zacharias het hele werk van de zaligheid als het ware opgesloten. En mag hij daar uitdrukking aan geven. Het is gemeente een weldaad als een mens eens echt bezoek krijgt. Als iemand zorgen heeft, ziek is, of andere moeite en zorgen zijn deel zijn, dan is het aangenaam als je eens werkelijk bezoek krijgt. Bezoek dat meeleeft. Veel bezoeken leiden niet tot een echte ontmoeting. Het is aangenaam als het wel eens anders mag zijn. En dan gaat het dan maar over het bezoek van een mens en door een mens. Maar hier gaat het niet over het bezoek van een mens, maar het bezoek van de levende God. God gedenkt aan zijn verbond en God gedenkt aan zijn volk. Van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. En dat geeft ook moed. Ook voor het nageslacht. Ook voor jullie. Jongens en meisjes, want God bezoekt niet alleen oude mensen. Want Zacharias en Elisabeth die waren al ver op hun leeftijd gekomen. Maar God bezoekt ook kinderen, ook jonge mensen. Waarom? Wel, omdat we hem zullen debatten, de Heere zullen vrezen, de Heere zullen liefhebben, de Heere zullen leren kennen. Als het Allerhoogste, als het Eeuwig Goed. Hij bezoekt ons ook vanmorgen met zijn woord. Dat is een wonder. Dat we niet gekomen zijn toen we geboren werden midden in het heidendom, maar dat we mochten komen onder de bediening van het evangelie van vrije genade. Dat is een voorrecht dat de Heer ons schenkt boven zoveel mensen in deze wereld. Maar wat geeft het ook een verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om die woorden van de Heer waarmee hij tot ons komt en waarmee hij ons bezoekt, om die niet naast ons neer te leggen, maar die te harte te nemen. En daarover na te denken. Vraag of dat de Heer die wil zegenen aan ons hart tot bekering van onze ziel op reis naar de eeuwigheid. Het volk van de Joden, het volk van Israël, had alle reden gegeven waarom de Heer hen zou moeten bezoeken met de roede en met de bittere tegenheden. Want dat was dat volk ver weggezonken. Weggezonken in een godsdienst van eigen gerechtigheid, van doen en van laten, van allerlei inzettingen die onderhouden moesten worden, geboden en verboden. Maar die kwamen niet voort uit liefde tot God. En liefde en wezen niet heen naar de middelaar Gods en de mensen die komen zou. En eigenlijk geldt dat van u en van mij ook. Wij hebben van nature de Heere alle reden gegeven waarom hij ons zou moeten bezoeken met zijn toren. Omdat we tegen God gezondigd hebben, van God zijn afgekeerd in het paradijs. En dat elke keer weer bevestigen met onze zonden en met onze ongerechtigheden. En om er voor te leven, ook al zijn we dan misschien wel alleszins godsdienstig. Daarom zou de Heer ons naar recht voorbij kunnen gaan. Maar juist het wonder dat de Heer ons bezoekt. Met zijn woord, met het evangelie van vrije genade. Als de Heer met ons zou doen naar hetgeen wij ons hebben waardig gemaakt, dan zou onze plaats hier niet meer gevonden worden. Zou het menselijk geslacht eigenlijk niet meer bestaan, gemeente. Maar God volvoert zijn raad in het zaligen van zondaren. In dat van eeuwigheid gesloten genadeverbond heeft God betoond een barmhartig en een genade God te zijn. En degenen die in dat verbond begrepen zijn, die zullen komen, die zullen worden toegebracht. Totdat de laatste zal zijn toegebracht, totdat het koninkrijk vol zal zijn. En er zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nu bezoekte de Heere zijn kerk op zijn tijd. Het was donker in de wereld, het wees er reeds op. Verval, ook onder het Joodse volk. Donker, profetie had 400 jaar gezwegen. Geen profeet is ons meer overgebleven. Er was nog maar weinig verwachting bij het Joodse volk aangaande de Messias die beloofd was. Slechts enkele zagen naar hem uit. Simeon en Anna, de herders en anderen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Zullen er ongetwijfeld nog meer bij geweest zijn. Maar nu is het ook Gods tijd. Gods tijd om zijn zoon te zenden naar deze wereld. Tijd is vervuld. En waarom doet de Heer dat nu op zijn tijd? Wel, omdat er geen roem in de mens zal overblijven. Maar wie roemt, die roemen in de Heere. Daarom schrijft Paulus ook in Galaten 4, vers 4. Als de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Naar deze wereld. Geworden, uit een vrouw geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Dus er is geen reden in Simeon en Anna waarom de Heer dat doet. Ook niet omdat er nog misschien wel wat godvrezende Joden waren. Maar de Heer doet dat op zijn tijd. En wat betekent dat dan voor ons? Vandaag in 2025. Wel, gemeente, dat de Heer ons weliswaar bezoekt met zijn woord. Maar dat hij ons in het bijzonder bezoekt als we vrezen dat er geen enkele verwachting meer is. Als we gezien hebben dat de Heer naar recht me voorbij zou kunnen gaan. Omdat ik tegen een goeddoend en een heilig God gezondigd heb. Nooit naar God gevraagd, nooit naar God gezocht. Als hij onze ogen opent voor de werkelijkheid van ons bestaan. En ik misschien wel alles heb geprobeerd om God tevreden te stellen. Met mijn gebeden, met mijn tranen, met mijn goede werken. En gezegd heb, o Heer, heb maar een weinig geduld en ik zal u alles betalen. En alles is op niets uitgelopen. Sta je dan met lege handen. Toch op de bodem van het hart. Ik verwacht de Heere. En ik hoop op zijn heil. En is het dan niet juist de tijd waarin de Heere zijn genade gaat openbaren en de ogen opent voor zulk een zondaar die niet meer weet hoe zalig te worden voor die gezegende middelaar Gods en de mensen. Die laat zien dat hij zelf een weg heeft uitgedacht waardoor nou de grootste van de zondaren zalig kan worden. Dat de Heere zelf bezoekt met zijn heil op zijn tijd. En dan kunnen daarin dat leven waarin een mens ontdekt aan zijn schuld en aan zijn zonde over de aarde gaat, kunnen wel ogenblikken zijn dat er enige troost mag zijn als een straal van dat goddelijke licht eens in het hart mag vallen en het woord, en je houvast mag krijgen aan het woord. U die de dagen tegen die mijn naam vreest, zal de zonder gerechtigheid opgaan. Maar het gaat om die zonder gerechtigheid zelf. Om hem te mogen kennen. Want alleen in hem is het leven en de zaligheid. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En gemeente, dan verstaan we zo die dichter. Die het gezongen heeft, voer mij uit mijn gevangenis, dat roem uw namens die heerlijk is. En gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. En dat dat nou de gestalte van uw ziel is, of van jou, vanmorgen. Als je zo als een arme en een ellendige zonde over de aarde gaat. Het heb leren verwachten van de Heere alleen. Luister dan naar dat woord van vanmorgen. De Heere die heeft bezocht. De zaligmaker is geboren. Het is reeds geschied. En dan lijkt het in uw waarneming misschien wel of de Heere zijn hand stilhoudt. Of het nooit meer zal gebeuren. Wat eigenlijk nooit meer kan. Maar twijfel toch niet aan Gods werk. Twijfel toch niet aan de belofte van God. Twijfel toch niet aan het woord dat de Heere heeft bezocht. De zaligmaker is geboren. Hij is gekomen in deze wereld. Niet voor beste mensen. Maar hij is gekomen in deze wereld om zondaren zalig te maken. Om te verlossen van het grootste kwaad. En te brengen tot het hoogste goed. Daarvoor kwam hij, daarvoor leed hij. Daarvoor stierf hij. Daarvoor ging hij de weg van de kribbe naar het kruis. Hij heeft het ook bewezen toch tijdens zijn omwandeling op de aarde. Waar Jezus bewogen was met zieken, met blinden, doven om te genezen, kreupelen weer te doen lopen, doden zelfs tot het leven te wekken, om aan armen het evangelie te verkondigen, om te verkondigen aan die armen van geest. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Is dat woord van hem dan niet waar? Al die tekenen en die wonderen die heeft Christus gedaan. Om daarmee aan te geven dat hij de van God gezonde zaligmaker was. En hij is nou dezelfde. Jezus Christus is gisteren en heden. Dezelfde tot in de eeuwigheid. Hij heeft bezocht. En hij heeft, God heeft, verlossing teweeg gebracht. Brengt ons in onze tweede gedachte. Want het bezoek van God aan zijn volk staat in het teken van verlossing. We zouden kunnen zeggen dat staat in het teken van loskoping. Zoals we dat onder het Oude Testament wel lezen ten aanzien van slaven. Die worden losgekocht en vrijgemaakt van de slavernij. En velen die in die dagen leefden, die dachten dat de Messias zou komen om het volk van Israël te verlossen van het gehate juk van de Romeinen. Maar daarvoor kwam de Messias niet. Hij kwam om te verlossen uit de banden en uit de boeien van de dood en van de hel. Van de macht van de zonde te verlossen. Vrijkopen. Daarvoor kwam hij. De nadruk ligt hier ook weer op Gods werk. God heeft verlossing teweeg gebracht. De situatie van het volk van Israël was hopeloos. Ondanks alle strijd die men gevoerd had tegen de Romeinen was alles op niets uitgelopen. Dus alles te vergeefs gebleken. Er was niets in een staat veranderd. Ze zuchten onder het juk van de Romeinen. En nu gaat God ingrijpen. Nee, niet om te doen wat ze dachten waarvoor de Messias zou komen. Om te verlossen van de overheersing door de Romeinen. Maar om de eed te vervullen die God zelf aan Abraham had gedaan, dat in hem, dat in Abraham al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Daarom heeft God verlossing teweeg gebracht. Zijn raad wordt vervuld. Hij zal al zijn welbehagen volvoeren door de hand van Christus. Dus God zoekt de mens op. God heeft verlossing teweeg gebracht. Niet de mens die God zoekt. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar God vraagt. Ook niet tot één toe. Zo heeft Paulus dat ook in de Romeinen 3 nog eens bevestigd. Als God niet de mens zou opzoeken, gemeente, zou er niemand zalig worden. Dan zou met eerbied gesproken, zou de hemel leeg blijven. Maar God zoekt de mens op. En toch zegt het woord ons dat wij God moeten zoeken. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Goddelozen verlaten zijn werk en ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Dus het zoeken van de Heere is wel onze plicht, is de eis die de Heere ons ook op het hart bindt. En telkens met die eis weer tot ons komt. Om de Heere te zoeken terwijl het heden van de genade is. Het lijkt een tegenstrijdigheid dat God de mens opzoekt. Dat de mens God niet zoekt van nature. En waar er toch de opdracht ligt om God te zoeken. Weet u, gemeente, dat wordt nou werkelijkheid in het leven van de mens die door de Heere wordt opgezocht. Nooit naar God gevraagd. Nooit naar God gezocht. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vragen. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Toch die opdracht om te zoeken. Hebt u het al eens werkelijk gedaan, de Heere zoeken? Omdat u hem niet meer missen kunt. Want daarom ga je toch zoeken? Als je iets niet mist, iets niet kwijt bent, dan ga je niet zoeken. En dan weten we natuurlijk wel uit kracht van opvoeding dat wij de Heere moeten bidden. Dat we de Heere moeten zoeken. Dat we moeten bidden om bekering, vergeving van onze zonden, maar werkelijk zoeken omdat we dat gemis in ons leven zo ervaren hebben dat we niet meer zonder hem kunnen leven en zonder hem kunnen sterven. Dat zo'n nood wordt in ons leven. Dat die nood ons zo uitdrijft tot de Heere. Staat hier dat de Heere verlossing heeft teweeggebracht zijn volk. Zijn er volken? Staat er in de meeste Bijbeltjes. Verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Natuurlijk, dan gaat het in de eerste plaats om het volk van de Joden. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het woordje Laos, wat hier wordt gebruikt, is zit ook eigenlijk op het Hebreeuwse woordje aan, dat altijd weer ziet op het volk van Israël als het verbondsvolk. Toch mogen we dat hier wel ruimer nemen, want er spreekt ook Zacharias, die spreekt ook van die eed aan Abraham, dat in hem al de geslachten des aardrijks, niet alleen Joden, maar ook heidenen, gezegend zullen worden. Dus het gaat hier, gemeente, als het gaat om zijn volk, om al degenen die door woord en geest worden bearbeid tot zaligheid. God heeft verlossing teweeg gebracht. Dat is ook eigenlijk al, was ook al gebeurd toen. In een zekere zin. Want dat lam van de verlossing van zondaren komt voort uit de eeuwige vredegedachte van God. In de stilte van de eeuwigheid heeft God gedachten des vredes en niet des kwaads gehad. Om het verloren mensengeslacht zich een volk te verkiezen dat ze lof zal vertellen. Kunt u zich dat voorstellen? De schepper van de hemel en van de aarde, de volzalige God, die niemand nodig heeft tot zijn lof en tot zijn eer, want God is volmaakt in zichzelf, dat die God uit dat verloren mensengeslacht, dat geslacht van Adams kinderen dat zich tegen God in vijandschap heeft verkeerd, dat God daarin verheerlijkt wil worden. En dat hij, om dat te realiseren, het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon, heeft gegeven tot de verzoening van de zonden. Want immers Gods gerechtigheid moest vervuld, moest genoeg gedaan worden. Dat wonder, gemeente, kunnen wij nooit met ons verstand bevatten, kunnen we alleen maar bewonderen. Dat God zijn zoon gezonden heeft naar deze verloren mensenwereld. Om zijn welbehagen van eeuwigheid te vervullen. God besloot hem te zenden naar deze wereld. Bewogen met innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Zacharias die mag daar wel spreken in profetisch perspectief. Zoals ook eenmaal de profeet Jesaja daarvan heeft gesproken. Over de komst van de zaligmaker. Alsof het reeds was gebeurd, terwijl het nog 700 jaar zou duren voordat hij geboren zou worden. Jesaja mogen wijzen dat het kind. Kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Ziet over de eeuwen heen. Naar de komst van de zaligmaker in deze wereld. En Jesaja heeft nog meer geprofeteerd over zaken die nog gebeuren moesten, maar die in zijn ogen al reeds gebeurd waren. In het 53ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja lees ik dat. Hij heeft onze smarten gedragen. Hij heeft de striemen heeft hij gedragen waarmee hij geslagen werd. De straf die onze vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. God heeft verlossing teweeggebracht, bevrijding van de zonde teweeggebracht. Zo mag Zacharias dat ook hier verwoorden in zijn lofzang. Gemeente, de zaligheid van Gods kerk ligt vast in de eeuwigheid. Daar spreekt Zacharias ook van. In de 70ste vers. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn de heilige profeten die van het begin de wereld geweest zijn. Zalig maken, verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. God heeft verlossing teweeg gebracht en dat heeft heel wat. Die vredegedachten van God, gemeente, die hebben heel wat teweeg gebracht. En daarvoor moest nou de Zoon van God komen, uit de hemel van zijn heerlijkheid, op deze aarde. Moest hij de weg gaan van de kribbe naar het kruis. een weg van lijden en van sterven. Daarvoor moest Jezus kruipen in de hof van Gethsemane. Maar zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Daarvoor moest hij gehangen worden aan het vlokhout der schande tussen de hemel en tussen de aarde. Als de man van smarten verzocht in krankheid. Van mensen verlaten, in de steek gelaten door zijn discipelen. Ja, zelfs verlaten van de ondersteuning door zijn God. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Heeft heel wat teweeggebracht, gemeente, dat God verlossing heeft uitgedacht in de stilte van de eeuwigheid. Het heeft de Zoon van God het leven gekost. En waarom deed hij dat dan? Wel, God deed dat. Verlossing teweegbrengen vanwege dat eeuwige welbehagen. Maar dat welbehagen, dat zal door de hand van Christus vervuld worden. Kon ook niet anders. En Johannes, die heeft er van in een van zijn brieven in verwondering van uitgeroepen. Alzo hij de zijnen heeft lief gehad. Zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Christus had de doden van zijn vader lief, jazeker. Daarom deed hij het ook, daarom kwam hij in deze wereld. Vader, ik kom om uw wil en om uw welbehagen te doen. Maar hij heeft ook zijn kerk lief gehad. Zo heeft Christus de prijs betaald die voor God alleen maar kon bestaan. De prijs van zijn leven. Want God had het immers gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. De bezoldiging van de zonde, de dood. Christus die dood op zich genomen. Is hij de dood ingegaan. Maar wonder van genade. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Hij is opgestaan op de derde dag. En daarom is er verlossing voor zondaren. Het is volstrekt onmogelijk, gemeente, om onszelf van onze zonden te verlossen. Maar in deze zaligmaker die gekomen is om te verlossen, is zulk een oneindige kracht, dat als hadden we nu al de zonden van de gehele wereld gedaan hebben, samen gewonden hebben, dan nog blijft het waar. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Nee, niet door uw goede werken, niet door uw godsdienstige gezindheid, niet door uw eigen gerechtigheid, zult u ooit verlost kunnen worden van uw zonden en van uw ongerechtigheden. Maar alleen door hem, de Zoon van de Allerhoogste God, die kwam in deze wereld als de opgang uit de hoogte, waarmee God ons heeft bezocht en die zichzelf volkomen is overgegeven tot de rantsoen voor velen, die de prijs heeft aangebracht, de prijs van zijn dierbaar bloed, dat alleen reinigt van al onze zonden. Ziet u daar naar uit? Is dat ook uw verlangen? Is dat ook uw uitzien? Om hem zo te mogen kennen in de kracht van zijn middelaarsverdiensten, in de kracht van zijn dierbaar hartebloed, dat langs de kruispaal van Golgotha op de aarde is afgelopen. Dat dierbare bloed, waarvan de apostel Paulus en de apostel Petrus ook zo rijk hebben getuigd. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. God bezoekt zijn volk. God heeft verlossing teweeggebracht voor zijn kinderen. Voor al degenen die Christus gegeven zijn in de stilte van de eeuwigheid. En die hij door zijn woorden, door zijn geest toebrengt tot de gemeente die zalig worden zal. Of is er geen plaats in uw hart, in uw leven voor hem? Zo zulk een rijke zaligmaker ons gepredikt wordt, telkens weer opnieuw. Van rustdag tot rustdag. Die God gegeven heeft tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. En tot de volkomen verlossing. Dan zal het verschrikkelijk zijn als we op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben. Daar zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden, zo heeft de Heer Jezus zelf gezegd. En nu staat hij nog met uitgebreide armen, waarin de littekenen van zijn lijden en van zijn sterven kunnen worden waargenomen. Nu staat hij nog met uitgebreide armen en roept het ons toe. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. Bij mij is genade. Bij mij is zaligheid. Bij mij is alles te verkrijgen wat u nodig hebt om welgetroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Zoek het toch niet in de wereld. Want die wereld die gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. Zoek het niet in uw godsdienstige gezindheid, in uw eigen gerechtigheid. Maar zoek het bij mij. Zoek het bij de Heere alleen. Tot wie zullen we anders heen gaan? En als u nou met die gedachte bezet bent, dat het voor u nooit meer kan, vanwege die bergen van zonden en van schuld, van al die ongerechtigheden van het verdorven bestaan, dat telkens maar weer zonde opgeeft. Als u nou denkt dat het voor u nooit meer kan, leg u dan maar neer op de voeten van de Heere, aan de voeten van de Heere. En zeg het maar, Heere, we hebben het gehoord. U hebt verlossing teweeggebracht. En rust dan maar niet, voordat u het mag weten, in hem geborgen te zijn, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Christus heeft het gezegd, al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Vlucht dan met al uw zonden, vlucht dan met al uw ellende tot hem alleen. Tot die gezegende van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. En als u dat in uw leven hebt mogen doen bij de aanvang, dan is dat ook telkens weer opnieuw nodig. Om niet te rusten op hetgeen wat er in ons leven gebeurd is. Al die ervaringen en bevindingen, hoe groot ze ook mogen zijn, hoe rijk, hoe troostvol ze ook mogen zijn. Maar was op in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Want hij is een volkomen zaligmaker, die ook volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan. Want gemeente, Christus wil zichzelf verheerlijken in de harten van al zijn kinderen. Bij de aanvang, maar ook bij de voortgang in zijn gepastheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn volkomen verlossing, in zijn heerlijkheid, die hij bij de Vader had eer de wereld was. Die heerlijkheid die ook heeft verworven voor al zijn kinderen en waarnaar hij uitziet. Opdat ook zij allen in die heerlijkheid van de koning van de kerk zullen delen. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want je hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Alleen onder de vleugelen van deze zonder gerechtigheid is er genezing voor onze geestelijke kwaal. Is er kracht om staande te blijven in de strijd tegen de driehoofdige vijand. Is er troost in de moedbenemende omstandigheden soms van het leven. De enige troost in het leven en in het sterven dat ik niet meer mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Hij verlost volkomen. Hij maakt vrij van zonden en van schuld. Van de domschuld, zo zong de dichter, maakt hij vrij. O, dat dan de vrijgekochte des Heren toch tot hem zullen vluchten, zoals we dat ook lezen bij de profeet Jesaja. Zij de 51 hoofdstuk verdelft, alzo zullen de vrijgekochte des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Dat blijft er uiteindelijk voor die verlosten over. De lof en de eer van de Heere. Gelooft, zei de Heere, de God van Israël. Onze derde gedachte, maar we gaan hier samen zingen. Naar de lofzang van Zacharias. De versen 1 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefde rijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En ook het vijfde. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zonnehelder licht. 1 en 5 van de lofzang van Zacharias. God bezoekt zijn volk. De tijd van dit bezoek, de zaligheid door dit bezoek. En we letten ook op het grote verheerlijkende van dit bezoek. Daar begint onze tekst mee. Daar begint het woord van Zacharia mee. Geloof, zei de Heere, de God Israëls. De formulering, gemeente, die we ook in de psalmen tegenkomen. Denk aan Psalm 41, vers 14, daar lees ik het ook. Geloof, zei de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. En ook in Psalm 72, en dat wordt ook voortgezet, ook in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament zien we dat het in het bijzonder wordt toegespitst op de lof die Christus ook toekomt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden. Dat schrijft de apostel Paulus in 2 Korinthe 1 vers 3. En ook de apostel Petrus in 1 Petrus 1 vers 3. Spreekt diezelfde woorden na. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Enzovoort. Nu wordt elk mens geroepen om God te prijzen. Dat was immers het grote doel van de schepper van de hemel en van de aarde met de schepping van de mens. Dat die mens God zou loven en God zou prijzen. Maar door de zonde en door het ongeloof zijn we dat verleerd. Zijn we meer gericht op onszelf. Maar als Zacharias iets mag zien van het werk van de zaligmaker wat gebeuren zal, dan kan het niet anders. Of dan wordt zijn mond opengebroken en zijn tong losgemaakt om de lof van de Heere te zingen. Als God zijn volk bezoekt en laat horen dat hij verlossing heeft teweeggebracht, dan kan het niet anders, of dan wordt ons hart vervuld met heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen. Gemeente, als de Heere zijn Sion, zijn kerk bezoekt, dan volgt dat zo vaak in de banden van het ongeloof verkeert, zo vaak in het duister dwaalt, geen licht heeft. Maar als dan werkelijkheid wordt, waartoe de profeet ook heeft opgeroepen, waarin de mond van de Heere mag zijn, als je licht hebt in de duisternis wandelt, dan toch vertrouwen op de naam des Heeren. En steunen op onze God. Als dat door het geloof van worden beoefend, dan gaat het toch goed. Dan wordt het hoofd uit de gebreken opgeheven. Die God die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die heeft ook naar mij willen omzien. Reeds van eeuwigheid ook voor mij gedacht en des vredes en niet des kwaads gehad. Die God heeft zijn zoon gegeven, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En die Zoon van God die is gekomen in deze wereld om die verschrikkelijke kruisdood te sterven. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En die Zoon van God die gestorven is, begraven is, die is ook opgestaan. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Zou je dan niet gaan loven? Zou je God dan niet gaan prijzen voor de menigvuldige verlossingen van zijn aangezicht? Het is gemeente, ik weet het, aan deze zijde van het graf zijn er maar gebroken klanken. En is het maar voor een ogenblik. Zo vaak zijn we weer toegebogen naar onszelf. En vertonen we de gestalte meer van een Lamech, die zichzelf op de borst klopte En deze vrouw een oproep om hem te loven en te prijzen. En zij zo vaak als een Nebukadnezar die gezegd heeft, indien ik dit grote Babel dat ik gebouwd heb, tot een huis van mijn koninkrijk, door de sterkte van mijn macht en ter ere van mijn heerlijkheid. Maar toch bij ogenblikken wordt die lofprijzing in het leven van Gods kinderen gehoord. Nee, daar sta je niet meteen mee op de hoeken van de straten. Maar dat wordt beoefend en beleefd ook in de binnenkamer. Loof God. Maar wat is het groot als je dat dan ook in het midden van de gemeente samen mag doen. Looft God in zijn gemeente alom. De Heere, gij die het heiligdom als Israël als kroost mocht naderen tot die Godgewijde top. Maar die ook wil versterken hetgeen wat hij gebracht, wat hij gewerkt heeft. Wat hij gedaan heeft. En waar de Heere zich ook niet onbetuigd wil laten, ook in het leven van zijn kinderen. Zie gemeente, dan wordt de lofprijzing gehoord. Dus is er als God die kracht gegeven van wie het volk zijn sterkte heeft. Het moet wel worden geleerd aan deze zijde van het graf. Want als we nou nooit aan deze zijde van het graf God de lof en de eer hebben toegebracht voor hetgeen wat hij ons in die grote gave van de Vader geschonken heeft. Hoe zullen we dat dan doen straks? Als de poorten van de gerechtigheid zich voor al Gods kinderen zullen openen. En ze mogen ingaan in de vreugde des Heren. En we achter ze moeten blijven. Omdat we in dit leven alleen maar onszelf bedoeld hebben. Misschien wel gesproken. Misschien wel gezongen. Van Christus, van Jezus die gekomen is in deze wereld, in deze dagen. We worden niet veel gezongen. En gesproken ook van hem. Maar gemeente, het gaat om erom of dat wij hem hebben leren kennen. Hem hebben leren benodigen en hem hebben leren kennen. Als het Allerhoogst en al het eeuwig God. Daarvoor heeft Christus nu zijn Vader gedankt. Vader, ik dank u dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En heb ze de kinderen geopenbaard. Ja, Vader, wat al zo is geweest, het welbehagen voor u. Zie die kinderen. Zijn er kinderen van de Allerhoogste God. Kinderen van alle leeftijden. Kinderen van alle talen, naties en tongen. Die zullen straks eenmaal God loven en prijzen. Voor wat hij heeft gedaan. Omdat hij het heeft gedaan. Hebt u zo dat lied van Zacharias al leren zingen, gemeente in uw leven? Het lied van de verlossing. Want God heeft zijn volk bezocht. Hij heeft verlossing teweeg gebracht. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En dat is voor ons allemaal nodig. Hebben we vanmorgen gehoord van dat wonderenwerk van de verlossing. Van de gang die Christus daarvoor moest maken. Naar het kruis van Golgotha. Want in deze dagen staan we heel vaak stil bij de kribbe van Bethlehem. Het is groot gemeente en een wonder. Als ook Gods kinderen nog eens bij vernieuwing weer een blik mogen slaan in die kribbe. Om de koning der koningen en de heren te mogen aanschouwen door het geloof. En zich hem te mogen verblijden zoals de herders. Maar Christus is niet gekomen om in Bethlehem te blijven. Hij moest naar Golgotha. Hem wachtte geen kroon. Maar hem wachtte het kruis. Dat kruis heeft hij gedragen. Weet u waarom? Om de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen. En schande veracht. Omdat hij wist dat na het kruis de kroon zal volgen. Zijn vader hem heeft opgewekt uit de dood. Hem ontvangen heeft in de hemel. En in hem zijn gehele bruidskerk. Zo brengt hij de zijnen thuis. Je zult bedenken, als u in deze dagen veel mag zingen en mag horen van die zaligmaker, van dat kind in de kribbe van Bethlehem. Als je horen mag dat de Heer een horen des heils heeft opgericht in het huis van David. En dat hij, zoals Zacharia dat zingt, dat ook ons wil schenken. Daarom laat de Heer zijn woord verkondigen. Met bevel van bekering en geloof. Daarom nodigt hij, welmenend, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En rust daar niet voordat u het met Zacharias mag zeggen. En ook voor mij. En als u nou gebukt onder het luchtras van uw zonden over de wereld gaat. Zeg, zou het ooit wel weer eens kerstfeest in mijn leven mogen worden. Zeg het dan maar tegen de Heer. Zeg het maar, Heer, neemt u me bij hart en bij hand. En leidt u me door uw geest naar de kribbe van Bethlehem. Opdat ik hem, Christus, stof van vreugd, mag aanschouwen. Als ook mijn Heere en mijn zaligmaker. Dan zal het ook worden verstaan. Dat alles in hem te verkrijgen is. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. En hou dan maar moed. Hou dan maar aan en grijp dan maar moed. Dan zal uw hart ook vrolijk leven. Want Christus is een volkomen zaligmaker. En ziet uit naar de thuiskomst eenmaal van zijn bruid. Opdat hij die de vader zal voorstellen als een bruid. Zonder mank, zonder vlek. En zonder rimpel. Zo straks eenmaal met al Gods kinderen te mogen staan. Aan de oevers van de glazen zee. En het lied van Mozes en van het lam te zingen. Gij, o lam Gods, hebt ons groot gekocht met uw bloed. Daarom bent u zo waar het ontvangen, de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging gelooft. Zij de Heere, de God van Israël. Amen. Onze slotzang is van Psalm 149, dan van het eerste vers. Looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. In het midden zijn de gunstelingen, het eerste van 149. ontvangt u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.